Welkom! Vandaag gaan we het hebben over 7 psychologische triggers voor invloed. 7 psychologische triggers die gebruikt kunnen worden om anderen te beïnvloeden, die je eventueel zelf zou kunnen gebruiken in je marketing, in je verkoop of in onderhandeling, of als je je kinderen op tijd naar bed wil krijgen of wat dan ook, om ervoor te zorgen dat je invloed kan uitoefenen. En het zijn tegelijkertijd ook 7 principes die je zeker weten overal terug gaat komen, die je overal terug gaat zien en terug gaat herkennen in de manieren waarop anderen jou proberen te beïnvloeden door middel van marketing, van verkoop, et cetera. Dus deze 7 principes waar ik het vandaag met je over wil hebben zijn uitgebreid onderzocht door de sociaalpsycholoog Dr. Robert Cialdini, de schrijver van bijvoorbeeld het boek Invloed en later ook het boek Persuasion. Een lekker heerlijk woord om uit te spreken, een heerlijke tongkraker. En daar wil ik vandaag met je wat dieper op induiken om te verkennen de principes in deze 2 boeken en hoe je dit voor jezelf kan toepassen. Dus welkom, ik zie de eerste mensen binnenkomen via YouTube. Super dat jullie erbij zijn, laat eventjes een reactie achter via de chat. Dan weet ik wie erbij is en hartstikke leuk om jullie dan erbij te zien. Kleine achtergrond allereerst over mij, mocht je mij nog niet kennen of nog niet zo goed kennen. Mijn naam is Pim Jansen, ik werk inmiddels ruim 11 jaar als ondernemer. Daarin heb ik verschillende bedrijven opgericht. Op dit moment ben ik werkzaam in Kappa Coaching en Training. Een bedrijf dat ik heb opgericht om andere coaches, trainers en sprekers te helpen om hun boodschap krachtig naar buiten te brengen. En daarmee als het ware magnetisch aantrekkelijk te worden voor hun ideale klanten en meer klanten aan te trekken. Dus dat is wat ik met heel veel plezier doe. En eigenlijk heb ik de afgelopen 11 jaar, eigenlijk iets langer dan dat, heb ik mezelf verdiept in de menselijke psychologie. Ja, toen ik een jaar of 17 was, toen voelde ik me heel erg verlegen. Toen ben ik persoonlijke ontwikkeling tegengekomen, eigenlijk in eerste instantie in de wereld van psychologie, over hoe je daarmee jezelf meer zelfverzekerd kan maken. En nou ja, zo heb ik de afgelopen 11 jaar heb ik psychologie gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Heb ik me in NLP verdiept, neurolinguïstisch programmeren. Ook een methodiek, heel erg close gerelateerd aan psychologie. Heb ik jarenlang een bedrijf gerund waarin ik datingadvies aan mannen gaf. En de afgelopen jaren dus het helpen van andere coaches om ook door middel van psychologie meer van hun ideale klanten aan te trekken. Dus psychologie is voor mij altijd al een fascinerend onderwerp geweest. Iets waar ik waar ik enorm van kan genieten, waar ik me oneindig door kan laten fascineren. En laten we aan de slag gaan. Dus goedemorgen naar mij, welkom, super dat je erbij bent. En het eerste principe van invloed is wederkerigheid. Wederkerigheid is het idee dat op het moment dat we iets krijgen, dat we eigenlijk van nature al de drang voelen om ook weer iets terug te willen geven. Ja, dus de hele social media wereld is vandaag de dag ook voor een groot deel, in ieder geval de gebruikers, de creators op social media, ingestoken op wederkerigheid. Ja, als ik heel veel waarde kan geven aan mijn publiek, dan zijn er altijd wel een aantal mensen die daar enthousiast over worden, die zoiets hebben van, hey, ik wil iets terug doen of ik wil verder met jou. Hè? Want wederkerigheid, op het moment dat je heel veel geeft, bouwt het ook aan de andere principes waar we het straks over gaan hebben. En het bijzondere is aan wederkerigheid, het principe wat ik telkens maar weer tegenkom, is het meer waarde geven dan eigenlijk comfortabel is. Een mooi voorbeeld, ik gaf een paar weken geleden gaf ik een seminar. En tijdens dat seminar deed ik op een gegeven moment letterlijk een demonstratie van hoe je tijdens een intakegesprek, als mensen nog tegen bepaalde obstakels aanlopen, hoe je die obstakels dan kan uitvragen en wat je daarmee kan doen. Dat was letterlijk een geheim wat in mijn bedrijf voor een heel groot deel verantwoordelijk is geweest, dat ik op een gegeven moment van 10.000 naar 20.000 euro omzet ben gegroeid in slechts een aantal maanden. Dus dit is een geheim als het ware, niet echt een geheim, maar het was wel een bepaald principe waarvan ik wist van nou, dit is zo waardevol geweest voor mijn bedrijf, dit heeft zoveel impact gemaakt. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook een methode om jezelf te kunnen verkopen. Dus het feit dat ik dat voordeed, zo voor de groep, had ik zoiets van, oké, dat is wel gelijk een demonstratie tijdens een gratis introductieseminar, waarvan ergens het heel spannend was van tevoren, van oké, als ik mijn allerbeste geheimen als het ware weggeef, gaan mensen dan nog wel kopen?
Right? Of hebben ze dan zoiets van, hey, ik heb al super waardevolle tools geleerd, ik ga hiermee aan de slag. Nou, het was op dat moment heel erg spannend. Alleen wat ik merkte was, mensen waren alleen maar enthousiaster. En ze waren alleen maar meer geneigd om te kopen, omdat ze zoiets hadden van, hey, we zien, we horen, we voelen, we vertrouwen dat dit werkt. En dat het ook nog eens op een leuke en integere manier kan. Right? Dus wat ik, de les die ik daarin heel erg leerde was van, hey, ook al is het spannend, ook al heb je soms het gevoel van, ja, maar ik geef mijn beste geheimen, geef ik daarmee bloot, doe het toch. Ook als ik kijk binnen mijn eigen team, ik denk dat misschien wel de helft van de mensen waarmee ik op dit moment samenwerk binnen mijn team, de samenwerking is begonnen, omdat zij ooit zoiets hadden van, hey Pim, hier heb je wat gratis waarde, hier, ik heb wat video's voor je geëdit, of hier, ik heb dit voor je gedaan, of hier, tijdens je trainingen, help ik je hiermee, help ik je daarmee. Waarbij een relatie is gegroeid, waarbij ik die persoon steeds meer ben gaan vertrouwen. En ik op een gegeven moment, wanneer ik dan ergens behoefte aan had, dat ik zei, hey, weet je wat, zou je dit en dit op je kunnen nemen? En zo zijn veel van de samenwerkingen die ik vandaag de dag heb, zijn op die manier ontstaan. Nou, dus dat is de eerste, wederkerigheid. Het kan natuurlijk ook, hè, al deze principes kun je op een eerlijke, integere manier toepassen. En je kunt ze ook op een oneerlijke manier toepassen. Ja, dus wat er ook wel is gebeurd, of een onintegere manier. En uiteindelijk ben je zelf, hè, de rechter die mag bepalen wat integer en wat niet integer is in je eigen leven. Ja, daar heb ik geen, het is moeilijk voor mij om dat van een afstand te beoordelen. Hè. En er is heel veel complexiteit en nuance wat daarbij komt kijken. Echter, hè, een voorbeeld van een wat minder integere manier om dit in te zetten, is als we weten dat dit werkt. Wat je vaak ziet in de wereld van verkoop, is dat mensen een heel klein, eigenlijk niet eens zo heel waardevol cadeautje geven. En dan bijvoorbeeld 10 minuten later om een deal vragen. Omdat ze weten van, hé, dat kleine cadeautje wat ik geef, kan toch ervoor zorgen dat iemand net meer geneigd is om een hele grote deal daar toch ja tegen te zeggen, omdat we graag wederkerig willen zijn. Nou, is dat per se onintegel of verkeerd? Nogmaals, dat hangt er helemaal vanaf wat je verkoopt en op wat voor manier je het toepast. Tweede principe is commitment en consistentie. Commitment en consistentie gaat over het feit dat wij als mensen altijd geneigd zijn om consistent te willen zijn met hoe we onszelf zien en met eerdere acties. Een van de meest pijnlijke ervaringen voor ons als mensen is dat we het gevoel hebben dat we niet consistent zijn, niet eenlijnig zijn met wat we eerder hebben gezegd, wat we eerder hebben afgesproken, of wat we eerder hebben beloofd, of eerdere acties die we hebben genomen. En dat is ook de reden dat het zo goed werkt om, hè, als je bijvoorbeeld vaker wil gaan sporten, wanneer je consistent elke dag bijvoorbeeld iets doet aan sporten, en je dat ook nog eens bij jezelf bevestigt op identiteitsniveau, zie je wel, ik ben een sporter, ik ben een sporter, ik ben een sporter. Dat je steeds meer en meer daardoor gaat voelen en gaat geloven, hey, ik ben ook echt een sporter, en het daardoor steeds moeilijker wordt om die ketting te doorbreken en niet te gaan sporten. Maar zo hebben ze dus ook allerlei experimenten gedaan. Een voorbeeld die Robert Cialdini beschrijft, is dat ze voor een bepaalde actie, dat ze mensen in eerste instantie vragen of ze bereid zijn om een kleine sticker op hun raam te plakken. Dat ze het eens zijn met bijvoorbeeld iets voor het milieu, bijvoorbeeld om een betere wereld te creëren. En dat die mensen dan 3 weken later of 4 weken later terugkomen met de vraag of mensen een bordje in de tuin willen zetten. Nou, als ze zomaar vroegen om dat bordje in de tuin te zetten, zei vrijwel iedereen nee. Maar als mensen eerst ja hadden gezegd tegen die sticker, waren ze daarna meer geneigd om ook dat bordje in de tuin te zetten. Dus oftewel, een grote stap voelt vaak veel te groot voor mensen. Maar wanneer mensen eerst een kleinere stap nemen, wordt het makkelijker om die trap te bewandelen als het ware. Ja, dat is ook een principe wat in marketing heel veel terugkomt. Hè? Kleine stapjes. Eerst kijk je wat gratis video's, hè? Consumeer je wat gratis waarde. Dan kom je eens naar een seminar of een training of iets dergelijks, krijg je nog meer waarde. Maar dan heb je tegelijkertijd ook iets meer investering gedaan, namelijk de investering in je tijd om daadwerkelijk serieus ergens aanwezig te zijn. Right? Dan kan er nog een stapje zijn en dan uiteindelijk kan je ergens terechtkomen bij een product van 10.000 of 20.000 euro bijvoorbeeld. Right? Dat is iets wat stapje voor stapje voor stapje opgebouwd kan worden. Waarbij als je zomaar ineens op straat zou lopen en iemand zou zeggen, hey, ik heb een product van 20.000 euro. Zou je dat product willen kopen? Ja, dan zouden de meeste mensen zeggen, nee, natuurlijk niet. Want er is natuurlijk ook nog geen vertrouwen en noem het maar op. En er is ook nog geen commitment en consistentie. En dat is ook een factor die daarbij een belangrijke rol speelt. Dus goedemorgen Bart en welkom. Fantastisch dat je er ook weer bij bent op deze mooie ochtend. Dus ook hier, commitment en consistentie. Hè, er zijn eerlijke manieren om het toe te passen. En er zijn natuurlijk oneerlijke manieren om het toe te passen. En dat hangt er helemaal vanaf waar de commitment naartoe gaat. Ja, wat ook gebruikelijk is in de wereld van verkoop, is wat ze noemen de ja-ladder. Ja, dat mensen in de verkoop vaak kleine vragen stellen waar mensen ja op kunnen antwoorden om meer commitment te krijgen en daardoor uiteindelijk ook een ja te krijgen op de verkoop. Nou, in de 3 jaar dat ik zelf in de verkoop heb gewerkt, heb ik heel erg gemerkt dat enkel en alleen een ja-ladder het principe een beetje voorbij gaat, maar dat het veel meer gaat over, hey, als je een open vraag stelt en iemand oprecht antwoord geeft, waarbij iemand een commitment maakt richting een bepaalde identiteit of richting iets wat ze echt belangrijk vinden, is dat over het algemeen nog veel en veel krachtiger. Dus Alex, hey, bij deze goedemorgen. Goed om je ook weer eens te zien bij deze. En hoe staat het eigenlijk met ons interview, Alex? Staat hij al online inmiddels of komt dat binnenkort? Ik ben wel benieuwd. In elk geval tof om je weer te zien. En Mark, bij deze goede morgen. Welkom Mark, gaaf om je ook weer te zien. En het was volgende. Het derde principe is sociale bewijskracht. En sociale bewijskracht gaat eigenlijk uit van het principe, we zijn als mensen allemaal een beetje kuddedieren eigenlijk. Ja, we kunnen er mooi over doen, we kunnen het romantisch maken, maar de realiteit is, we zijn als mensen gewoon heel vaak geneigd om andere mensen een beetje na te doen. Een bekend principe is dat je bijvoorbeeld voor een rood stoplicht staat en het duurt maar en het duurt maar en er zijn geen auto's te vinden. Dat je op een gegeven moment denkt, nou weet je wat, ik wil gaan lopen. Right? Laat me gewoon oversteken. Maar dat je misschien ergens een beetje nog twijfelachtig bent, want ja, er staan ook 10 andere mensen achter dat stoplicht. En ik denk, nou weet je wat, ja, weet je, dan ben ik weer die ene die gaat lopen. En als er dan 3 andere mensen gaan lopen, dat je dan in één keer denkt, oh, nu kan het. Right? Nu lopen de 3 andere mensen, nu is het voor mij ook oké. En zo zijn we als mensen, bewust of onbewust, heel erg beïnvloedbaar door het stukje sociale bewijskracht. Right? Door het feit dat, hey, als anderen iets doen, dat we daardoor zelf ook meer geneigd zijn om wel of niet bepaalde stappen te zetten. Dus als iedereen een bepaald merk onderbroek draagt, ja, zijn we misschien eerder geneigd om datzelfde ook te doen. En dat is misschien iets, een merk onderbroek of een merk deodorant, is iets waarvan je misschien zou zeggen, nou, dat is alleen op de middelbare school relevant. Voor sommigen, voor anderen die nemen dat de rest van hun leven mee. Maar ook voor andere dingen. Er zijn genoeg situaties geweest waarbij ik heb gezegd van, hey, deze coach die mij enorm heeft geholpen, daar heb ik heel veel aan gehad. En vervolgens dat vrienden van mij of andere collega-ondernemers vervolgens ook naar die coach toe zijn gegaan. Omdat ze zoiets hadden, hey, wat waardevol, wat tof. Right? En dat gaat zo voor veel meer dingen. Voor vakantieplaatsen waar je naartoe gaat. En als je zegt, hey, wauw, dat was gaaf. En we zijn altijd veel meer geneigd om, zeker als we iemand anders ook nog aardig vinden en vertrouwen, hè, mond-tot-mond reclame, om daarvan uit te gaan. Maar zelfs los daarvan, ja, als iemand in zijn marketing zegt, hey, 20.000 andere mensen hebben dit al gebruikt en waren hier tevreden over. Of wanneer we heel veel positieve reviews of positieve testimonials zien. Ja, dan kan dat enorm een verschil maken. Nou, wat is de eerlijke manier om dit te gebruiken? Is simpelweg sociale bewijskracht gebruiken zolang het klopt. Right? Bijvoorbeeld je klanten om testimonials vragen, om reviews vragen, om te kunnen laten zien. Ja, als je bijvoorbeeld naar mijn Google gaat. Dan zie je op Google zie je verschillende reviews van mensen die ik heb gecoacht en die ik training heb gegeven. Right? Super tof. Dat zijn gewoon oprechte reviews die ik mensen heb gevraagd om te schrijven. Dat doet bijna elk bedrijf. Right? Een oneerlijke manier zou zijn om dit te faken. Om met neppe testimonials aan te komen. Of zelfs hele bedragen of getallen mensen te verzinnen. Te zeggen, ja, ik heb al 40.000 mensen geholpen. Terwijl je 20 mensen in een schuurtje hebt geholpen. Right? Dan is het een wat minder eerlijke manier om dit te gebruiken. Je kunt natuurlijk wel aangeven, hè, als ik bijvoorbeeld zeg van, hey, ik heb online meer dan 2,3 miljoen mensen mogen bereiken. Ja, dat is inderdaad iets met mijn YouTube-kanaal. Zeker bijvoorbeeld hè, de hypnose- en slaapmeditatie-video's die ik jaren geleden heb gemaakt. hebben inderdaad alles bij elkaar iets meer dan 2,3 miljoen mensen kunnen en mogen bereiken. Ja, dus dat is dan weer een manier waarop je zoiets kan inzetten dat het wel kloppend is. Ah, oh, wat tof, wat tof. Alex zegt, ons interview is vandaag live gegaan op Spotify High Impact nummer 153. Of je volgt de link in mijn profiel. Je was on fire, absoluut. Super om te horen, Alex. En die ga ik zeker nog even wat extra promoten. En bij deze dus voor iedereen die op dit moment meekijkt, check eventjes het profiel van Alex. Daar hebben we inderdaad een heel tof interview staan, wat we een tijdje geleden hebben opgenomen, waar je hopelijk heel veel waardevolle lessen uit gaat halen. Alex heeft lekker doorgevraagd en we zijn mooi de diepte ingegaan. Dus ongetwijfeld veel toffe en waardevolle lessen te vinden in dat interview. Dan gaan we naar nummer 4. Eens even kijken, ja, nummer 4. En dat is namelijk het aardig vinden. Het vierde principe is, we zijn meer geneigd om zaken te doen met mensen of beïnvloed te worden door andere mensen die we aardig vinden. Right? En dat is aan de ene kant, we vertrouwen natuurlijk vrienden, vriendinnen en dergelijke meer dan anderen. Alleen tegelijkertijd is het dus ook zo, dat als... Kijk, stel je voor je loopt een winkel in en je wilt bijvoorbeeld heel graag een auto kopen. Ja? En je ziet een auto die je echt mooi vindt, dat je echt denkt, wauw, dit is echt mijn droomauto. Die hangt al 10 jaar op een poster aan mijn muur en deze auto wil ik kopen. Ja, maar de verkoper is echt gewoon een klootzak. Ja, is gewoon absoluut niet aardig tegen je. Hoe groot is dan de kans dat je denkt, weet je wat, ik wil nog steeds deze auto hebben, maar ik koop hem wel bij een andere dealer. Ook al kost het mij enorm veel extra moeite, ook al moet ik een uur extra rijden om die auto te kopen, en is het eigenlijk in essentie alleen maar nadelig voor me, en ik krijg de auto nog steeds voor dezelfde prijs, dan alsnog, omdat de verkoper zo onaardig is, ben ik alsnog geneigd om weg te gaan en te zeggen, nou weet je wat, dan kost het maar een uur extra. Right? Dus we willen graag zaken doen met mensen die we aardig vinden. Nou, deze haakt ook weer mooi in op de allereerste, het stukje wederkerigheid. Dus hoe meer waarde je kan geven, hoe aardiger mensen je over het algemeen gaan vinden, hoe meer ze je ook gaan vertrouwen en hoe sneller ze ook beïnvloed zullen raken door je. En dus ook sneller zaken met je zullen doen. Nou, deze spreekt wel redelijk voor zich. Nummer 5 is autoriteit. Ook dit is een hele belangrijke. Ja, de meeste mensen zullen wellicht wel bekend zijn met het Milgram experiment. Dat is een heel bekend experiment in de psychologie, waarbij mensen gevraagd worden door een dokter om in een soort leerexperiment, of in ieder geval een man in een witte jas, waarvan de aanname dus is dat het een dokter is, voor een gedragsexperiment om stroomschokken toe te dienen aan een andere, dat is dan gelukkig een acteur, die op dat moment de student is. En die stroomschokken zijn dan zogenaamd als een leerexperiment om te zien of de student daardoor beter gaat leren. Die stroomschokken worden gelang het experiment worden die steeds intenser. En wat blijkt nou, de clue van dit experiment is dat de meeste mensen, of in ieder geval een groot deel van de mensen, geneigd is om door te blijven gaan totdat de student in het experiment als het ware dood is. Dus ze zijn geneigd om door te blijven gaan door de autoriteit van de dokter. Omdat de dokter zegt, nee, dit hoort allemaal bij het experiment, het is oké, het is een veilige setting, er kan niks gebeuren, graag de volgende stroomschok toedienen, als de student een fout heeft gemaakt. En de meeste mensen, hoewel in dat experiment duidelijk is dat ze ontzettend ongemakkelijk erbij zijn, hebben ze dan toch de neiging gehad om verder door te gaan en mensen stroomschokken te blijven toedienen. Nou, wat was dus de clue van het experiment? Het experiment is nogal controversieel, zoals je je kunt voorstellen. Maar de conclusie en de clue van het experiment was uiteindelijk van, blijkbaar is autoriteit zo'n sterk wapen van invloed, als het ware, dat mensen soms geneigd zijn om hun eigen inschattingsvermogen en hun eigen onderscheidend vermogen aan de kant te zetten in het belang van een expert. Dus soms zijn we zo geneigd om experts te vertrouwen, dat we zelfs ons eigen logische en rationele denken geneigd zijn om aan de kant te zetten om de instructies van een expert op te volgen. En naar mij zegt, ik hoop dat die mensen aftercare hebben gekregen. Nou, dat hoop ik ook, inderdaad. Ik moet heel eerlijk zeggen dat van wat ik me kan herinneren, van hoe ik dat experiment heb geleerd, is dat die mensen inderdaad ook behoorlijk getraumatiseerd waren door het feit dat ze in één keer achterkwamen van, hey, ik ben dus in staat om iemand te vermoorden. En dat is inderdaad nogal wat. Dus ik hoop inderdaad dat ze goede aftercare hebben gekregen toen de tijd. Dus autoriteit. Aan de ene kant is autoriteit heel mooi. Als kind is het heel mooi dat we geneigd zijn om te luisteren naar onze ouders en de instructies van onze ouders op te volgen. Want als we 3 jaar oud zijn en we willen graag in de sloot springen of we willen graag onze hand in de open haard steken, ja, dan is het heel fijn dat er een autoriteit is die zegt, nou, dat kan je beter niet doen. Right? Of dat bepaalde autoriteiten in een gezagspositie ons kunnen beschermen, dat inderdaad een dokter bepaalde adviezen kan geven over gezondheid die goed zijn om op te volgen. Ja, of dat een politieagent een bepaalde autoriteit heeft waardoor de rust en vrede bewaard kan worden. Dat is heel goed. Alleen we weten ook allemaal hoe autoriteit misbruikt kan worden. Right? Hoe een persoon zoals Hitler enorm veel autoriteit kreeg, enorm veel gezag en angst creëerde voor mensen. Dat is ook weer een heel beïnvloedingswapen van angst in zijn geval. Maar ook de autoriteit. De autoriteit, het gezag hebben, kan ervoor zorgen dat mensen dus hun eigen logische en rationele denken even aan de kant zetten. Dus ook dit is weer een beïnvloedingswapen die heel mooi integer toegepast kan worden. Als expert wil je jezelf ook steeds meer ontwikkelen tot een autoriteit. Je wil steeds meer kennis tot je nemen, steeds meer leren. En ja, er zijn bepaalde manieren om jezelf neer te zetten als een autoriteit. Bijvoorbeeld ook weer door kennis te delen, door presentaties te geven, door een boek te schrijven. Maar ook bijvoorbeeld door middel van je lichaamstaal, door middel van je stemgebruik. Presenteer je jezelf als een autoriteit. Er zijn heel veel verschillende factoren die hierbij een rol spelen. We hebben de non-verbale component en we hebben de verbale component. De positionering die je hebt, de testimonials die je hebt, de linken, de connecties aan andere autoriteiten. Toen ik zelf jaren geleden in de verkoop werkte, toen werkte ik in de industrie van duurzame energie. En waren we soms geneigd om externe autoriteiten erbij te halen. Ja, zoals bijvoorbeeld president Barack Obama, die toen bepaalde uitspraken had gedaan over het klimaat. Omdat, ja, die mensen hebben natuurlijk externe autoriteit die je kan lenen om je eigen verhaal kracht bij te zetten. Net zoals als ik hier een voorbeeld, een onderzoek van Harvard zou citeren. Dat is een externe autoriteit die ditgene wat ik zeg kracht zou bijzetten. Nou, heeft dit niet per se met een onderzoek van Harvard te maken, maar de autoriteit van dokter Robert Cialdini is bijvoorbeeld wel gigantisch. Dus door het alleen maar over zijn onderzoek te hebben, is een externe autoriteit die we daarmee kunnen aanhalen. Nou, het zesde beïnvloedingswapen is schaarste. Schaarste, hoe minder er van iets is, hoe waardevoller het vaak ervaren wordt. Ja? Dus dit is vaak ook iets, wat heel veel in de marketing zie je het veel gebeuren. En er zijn eigenlijk 2 factoren die net iets anders zijn, die veel door elkaar heen gebruikt worden. Het zijn schaarste en urgentie. Schaarste is een factor van de hoeveelheid ergens van is. Ja, dus er zijn er nog maar 10 over. Urgentie is meer een factor van tijd. Ja, dus urgentie betekent, je hebt nog maar 2 dagen om dit te doen. Nou, ze kunnen op elkaar inspelen, want als je zegt, er zijn er nog maar 10 over, kan dat impliceren dat als je er niet snel genoeg bij bent, dat je dan achter het net gaat vissen, dus dat er ook een urgentie is. Maar bijvoorbeeld in het geval van diamanten, het verhaal is dat de supply, de toevoer aan diamanten, bewust lager gehouden wordt dan de daadwerkelijke beschikbaarheid van diamanten, om daarmee een schaarste te creëren, te zorgen dat ze zo enorm waardevol gevonden worden, omdat ze gecontroleerd worden in de zin dat er maar zo weinig van zijn. Dus op die manier kan schaarste heel erg beïnvloed worden. Nou, ook dit is weer iets, dit is wel het principe wat vaak misbruikt wordt in marketing. Dat mensen zeggen, nou, dit aanbod is alleen maar vandaag geldig en bla bla bla. En de volgende dag is het aanbod gewoon nog steeds geldig. Right? En dat is gevaarlijk. Want door zulk soort uitspraken te doen, ja, creëer je schaarste en zul je waarschijnlijk wat extra verkopen doen. Alleen het vertrouwen wordt daarmee wel ondermijnd. Waardoor je hele autoriteit en je aardig gevonden worden, die andere principes, minder kunnen worden en er minder vertrouwen is. Dus pas daar heel erg mee op. Hè, en zorgen voor zeker voor het principe van schaarste en urgentie. Dat je het alleen toepast wanneer het ook daadwerkelijk klopt. Nou, een simpele manier waarop je het kan toepassen is als je bijvoorbeeld persoonlijke sessies doet. Ja, je agenda, je eigen tijd is per definitie beperkt. Hè, je kan schaarste creëren door simpelweg te zeggen. Hey, ik heb helaas maar 24 uur in een dag. Ik zou willen dat ik meer tijd had. Maar dat betekent dus wel dat er maar een select aantal mensen zijn waar ik mee kan werken. En zeker als je bijvoorbeeld, stel dat je als coach of als ondernemer nog net beginnend bent en je hebt nog een vaste baan naast het coachen, ja, dan kan het heel goed zijn dat je zegt van, hey, ik heb helaas maar beperkte tijd om deze coaching sessies te doen. Ik heb slechts een aantal uren in de avonden of in de ochtenden die ik echt beschikbaar heb hiervoor, dus zorg dat je er snel bij bent. Het vreemde is, doordat er daardoor schaarste ontstaat, word je juist als waardevoller gezien. Ja? Dus hoe schaarser jouw tijd eigenlijk is, hoe waardevoller het ervaren wordt. En ja, naar mij zegt, ja, om helemaal terug te pakken op dat voorbeeld van Hitler. Hitler heeft eerst heel veel goede dingen gedaan voor Duitsland toen zij financieel slecht gingen. Bijvoorbeeld de infrastructuur verbeterd. Dus redelijk logisch dat die mensen uiteindelijk fan waren van hem. Ja, en dat kan dus ook een stuk wederkerigheid zijn. Wat ook zijn autoriteit extra toen heeft vergroot. Waardoor mensen later ook met hem meegingen in de slechte dingen die hij begon te doen. Ja, dus dat kan zeker. En het achtste principe, is een principe waar Dr. Robert Cialdini een follow-up boek over heeft geschreven. Of sorry, het zevende principe. Dus zes principes kwamen voor in het boek Invloed. Vervolgens het achtste principe is wat hij persuasion noemt. En persuasion, dat gaat meer over de factoren die van tevoren al een invloed kunnen hebben op het moment van beïnvloeding. Dat zijn bijvoorbeeld de context, de omgeving waarin beïnvloeding gebeurt, of de priming. En een mooi voorbeeld van priming, ik hoorde ooit een experiment over acteurs die op straat mensen aanspraken en dan werd iemand eerst gevraagd van, goh, kan je dit glas water even vasthouden? Waarbij in de helft van de gevallen iemand een warm glas water kreeg en in de andere helft van de gevallen iemand een koud glas water kreeg. Vervolgens zat er even tussen en vroeg een andere acteur, en het waren bewust acteurs, zodat ze zo gelijkmatig mogelijk de vragen konden stellen, om zo min mogelijk verschil te creëren in de beïnvloeding daarin. Vervolgens was er een tweede acteur die vroeg van, goh, zou je dit artikel even kunnen lezen en zou je vervolgens de hoofdpersoon kunnen beschrijven? Nou, wat bleek nou? De mensen die dat artikel te lezen kregen, die net een warm glas water vast hadden gehouden, die waren veel sneller geneigd om de hoofdpersoon in het verhaal ook te beschrijven als warm en toegankelijk en vriendelijk en dergelijke. En de mensen die net een koud glas water vast hadden gehad, waren eerder geneigd om de hoofdpersoon van het verhaal te omschrijven als koud en afstandelijk. En dat is interessant. Want hoe is het in vredesnaam mogelijk dat dezelfde persoon, hetzelfde verhaal, de acteurs deden het op dezelfde manier, maar het enige verschil was of ze net een warm of een koud glas water vast hadden, dat er al voor heeft gezorgd dat mensen dus een hele andere perceptie hadden van die persoon. Ja, dat is best fascinerend, right? Dus het interessante daaraan is dus als zoiets simpels als een warm of koud glas water al zoveel verschil kan maken, hoe raken we dan nog meer allemaal beïnvloed? Nou, dat is een bekende uitspraak dat het slechtste moment om veroordeeld te worden door een rechter is vlak voor de lunchpauze als die honger heeft, right? Het blijkt namelijk dat dan de meeste mensen negatief veroordeeld worden. Terwijl als iemand net lunch heeft gehad, ja, het klinkt misschien te stom voor woorden, maar bleek toen in ieder geval dat mensen dan eerder vrijgesproken worden. Ja, of in ieder geval een zachtere straf hebben gekregen. Dus persuasion, de context en de beïnvloedingsfactoren die van tevoren kunnen gebeuren, die het moment van de beïnvloeding zelf voor een groot deel kunnen veranderen en de factoren daarin kunnen veranderen. Nou, dat was het zevende principe. En ook dit principe is natuurlijk weer iets wat je en kan gebruiken ook om jezelf te beïnvloeden. Hoe doe je jezelf primen? Dit is ook het principe waar Tony Robbins zijn hele ochtendritueel, wat hij de priming noemt, op heeft gebaseerd. Ja, gewoon puur op dit principe van hoe kun je jezelf beïnvloeden om je eigen perceptie op een dag positief te veranderen. En tegelijkertijd kan dit natuurlijk ook heel goed gebruikt worden om beïnvloeding naar buiten toe te creëren. En hoe beïnvloed je anderen daar in je omgeving? Bijvoorbeeld, hè, als het gaat over je kinderen naar bed brengen, waar we het eerder over hadden, dat je bepaalde beïnvloedingsfactoren zou creëren, waardoor ze in het half uur daarvoor al wat rustiger worden. Hè? Een verhaaltje voorlezen is een bekende. Ja, maar dat is een heel bekend, heel traditioneel voorbeeld. Maar bijvoorbeeld Walt Disney, in hun parken, wat ze doen om mensen naar buiten te leiden wanneer het sluitingstijd is, is dat ze langzaam maar zeker de lichten gaan dimmen aan de achterkant van het park. Zodat er iets in de omgeving veranderd wordt en mensen eigenlijk onbewust al geprimed worden om een beetje richting de uitgang te gaan lopen. Dus, dat gezegd hebbende, dat waren de 7 beïnvloedingswapens. Hey, als je nou een coach bent, een spreker bent, een trainer bent, je bent op zoek naar meer klanten, je wilt leren, hoe kan jij jezelf nou echt magnetisch aantrekkelijk neerzetten voor je eigen klanten? Hoe kun je daar deze 7 beïnvloedingsprincipes op een integere manier doorheen verweven, zodat je jezelf zo goed mogelijk als expert neerzet? Check dan de online training die ik binnenkort weer geef. Volgens mij is het aanstaande dinsdag dat ik deze training weer geef. Ik zal even checken. Ja, dinsdag 30 mei gaan we de diepte in op hoe zorg je ervoor dat je als het ware jezelf als coach magnetisch neerzet voor potentiële nieuwe klanten. Ik ben deze training helemaal weer aan het omgooien. Het is een training die ik al 2 jaar lang iets van 200 keer gegeven heb. Maar ik blijf hem constant verbeteren. Ik blijf hem constant omgooien. En constant nieuwe inzichten daarin verwerken. Dus voor de volgende editie ben ik hem weer compleet aan het omgooien. Dus ook als je deze training al vaker hebt gezien of hebt gevolgd, is het zeker de moeite waard om de aanstaande dinsdag bij te zijn. Omdat die dus volledig vernieuwd gaat worden. Dus Mark, bij deze voor jou nog even op een rij de 7 beïnvloedingswapens. Dus allereerst hebben we wederkerigheid. Als tweede commitment en consistentie. Als derde sociale bewijskracht. Als vierde het aardig vinden en aardig gevonden worden. Als vijfde het principe van autoriteit. Als zesde schaarste. Hoe minder ergens van is, hoe waardevoller het wordt. En als zevende persuasion. Oftewel de context van wat er van tevoren is, die voor een groot deel kan primen hoe mensen iets waarnemen en hoe mensen iets beleven. Dus, dat gezegd hebbende, bij deze, geniet van je dag, maak er vandaag iets prachtigs van. En trouwens, dinsdagochtend ben ik ook weer terug met een nieuwe livestream. Dus aanstaande dinsdagochtend om 9 uur weer een nieuwe livestream. Aanstaande dinsdagmiddag om 2 uur een diepgaande training, speciaal voor coaches, sprekers en trainers, om je praktijk daadwerkelijk door het dak te laten gaan en meer klanten aan te trekken. En daarnaast check ook nog eventjes het interview wat ik dus heb gedaan met Alex. Dat vandaag live is gegaan over high impact. Dus bij deze, geniet van je dag en ciao ciao!